Goedemiddag, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten, ook zij die thuis met ons meeluisteren allemaal, welkom. Vanmiddag een themadienst met het thema doorgeven, in het kader van het thema doorgeven. Vanmiddag medewerking van de preesband. Er zijn verder geen mededelingen. We willen de dienst beginnen met het zingen van opwekking 599. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor God en bidden om een zegen voor elkaar en voor onszelf. We verwachten het van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en jullie en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
fijn om zo met elkaar te zingen. Te zingen over wie de Heer Jezus is. Zijn heerlijke naam groter maken. Fijn om ook te zingen met elkaar. Dat we geborgen mogen zijn bij onze God. Zoals dat staat in Psalm 139. Wij willen deze dienst beginnen met gebed. We zullen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo deze dienst mogen beginnen. Dat we deze dienst mogen beginnen met dat we ons veilig bij u mogen voelen. Dat we thuis mogen zijn bij u, omdat u ons kent door en door. Dank u wel dat we met elkaar mogen nadenken over het wonder van geloof. Heere God, dank u wel dat we hier gekomen zijn, dat u ons hier gebracht heeft. Wij bidden u, wilt u met ons zijn deze dienst. Geef ons een goede dienst. Geef dat we, ook als we straks naar huis gaan, dat we dan veel over u hebben geleerd. Dank u wel dat u onze God wil zijn. Dank u wel dat u onze Vader wil zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Heilige Geest, open onze harten, open onze oren en zegen alles wat er gezegd wordt. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Gezang 75, vers 7, 8 en 9. De Bijbel, Gods woord, ligt vanmiddag opengeslagen bij Handelingen 16 en bij 2 Timotheus 1. We lezen Handelingen 16 vers 1 en 2 en 2 Timotheus 1 vers 1 tot en met 14. En Paulus kwam in Derbe en Lystra aan. En zie, er was daar een zeker discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. In 2 Timotheus lezen we: Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Jezus Christus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden. Nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. En daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij mee verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet heeft gedaan en het leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel, leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bemachtigd is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede pand dat u toevertrouwd is. Omdat dit gaat over, en het gaat vanmiddag ook over Timotheus en hoe hij tot geloof is gekomen, hebben we daar ook een lied bij gezocht. Een Engels lied, Amazing Grace. We zingen hem ook bewust in het Engels, omdat de woorden die er gebruikt worden in het Engels ook wel helemaal aanvoelen van hoe het wonder is om tot geloof te komen. Passend bij de schriftlezing, passend bij de preek, gaan we nu zingen Amazing Grace. Het is nu de bedoeling dat er gecollecteerd wordt. Dat had ik eigenlijk voor het zingen moeten afkondigen. Dus ik weet niet of je nog iets moois hebt om te spelen. Dat komt helemaal goed. En dan mogen de kinderen naar de zondagsschool. Voor de dienst toen hebben we op elke hoek van de bank hebben blaadjes neergelegd. Daar ligt een pen bij of een veldstift. En het is de bedoeling dat we na de preek, dat we dan Psalm 90 zingen. Na het zingen van het lied Psalm 90, dat er dan de muziekgroep, de praiseband,
dat die dan een muzikaal intermezzo doet. En dat u tijdens dat muzikale intermezzo, of zelfs tijdens de preek, dat u op dat blaadje een vraag schrijft. En die vragen worden dan opgehaald. En dan gaan de dominee en ik gaan na het muzikale intermezzo proberen de vragen te beantwoorden die er zijn. Daar zijn die blaadjes voor. Daar zijn die pennen voor. We hebben het even spannend gehouden. Er waren moe mensen die zeiden van waarom liggen die blaadjes er nu ineens? Gaan we stemmen of zo? Dat niet. Voor vragen. En wees gerust, we houden de tijd in de gaten, want als die vragen nou heel veel zijn, proberen we ons toch qua tijd te beperken. En gaan we misschien straks met de jongeren wel verder met die vragen. Ik wil vanmiddag met u nadenken over de gedeeltes die we uit de Bijbel hebben gelezen. We hebben gelezen uit 2 Timotheus 1 en we hebben gelezen uit Handelingen 16. Broeders en zusters, jongelui, weet je nog van, en je pakt een fotoboek of je pakt je telefoon en je bladert iets zo door de foto's die je zo in de afgelopen jaren hebt gemaakt. En als je zo aan het bladeren bent, dan komen de herinneringen als vanzelf naar boven. En zo kreeg ik pas geleden een appje van mijn vader. Hij was met mijn moeder op een bruiloft. En daar kwam hij iemand tegen die zeker wist dat hij bij mij in de klas had gezeten. Nou, gezichten herinner ik me meestal wel. Met name heb ik wat moeite. En ik liep naar de kast en ik pakte het geboortealbum van onze zoon, van onze Daan. En ik bladerde er eens door. En jawel hoor. Na heel kort had ik de foto gevonden. Daar was die jonge man. En hij blijkt gewoon verkering te hebben met een achternichtje van mij. En al denkend en bladerend in het fotoboek kwamen de herinneringen aan dat schooljaar en aan die jongen kwamen vanzelf. Geloof, hoe kom je eraan? Doorgeven van, puntje, puntje, aan jou. Het thema, dat hebben jullie mij aangedragen, dat heeft me wel aan het denken gezet. En ook aan het werk. Want geloof, hoe kom je er nou aan? Dat is een vraag die is niet zomaar op te lossen. Geloof en tot geloof komen is namelijk niet logisch te beredeneren. Er is geen formule of een optelsom te verzinnen die je aldoende helpt om tot geloof te komen. Tot geloof komen en waarom en hoe is en blijft een mysterie. Uit het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen kunnen we wel een aantal woorden halen die ons helpen om meer over het mysterie te weten te komen. Geloven in de taal van de Bijbel, in het Grieks, is pisteo. Ik weet dat ik het woord niet goed heb beschreven. Dit woord kunnen we vertalen met geloven en met vertrouwen. Het woord pisteo wordt ook in onze tekst gebruikt. Paulus zegt, ik denk vaak aan jouw oprechte geloof. En je zou hier dus ook kunnen zeggen, ik denk vaak aan jouw oprechte vertrouwen. In onze Nederlandse taal heeft geloven ook een andere betekenis. Menen of denken. En we zeggen dan, ik geloof dat hij ziek is. En we bedoelen dan, ik denk dat hij ziek is. En in de kerk en in ons leven spreken we heel gemakkelijk over op die manier over geloven. We zeggen dan, ik geloof dat God bestaat. En dan bedoelen we, ik denk dat God bestaat. Maken we van het woord geloven vertrouwen, dan gaat er iets gebeuren. Op school deden wij vertrouwensoefeningen met de kinderen. Iemand moest dan boven op de tafel gaan staan. Vonden ze natuurlijk heel erg leuk. En dan met de rug naar de kinderen toe. En dan je ogen dicht doen. En dan je zo achterover laten vallen. In de handen van je klasgenoten. Je moest je klasgenoten dan echt vertrouwen. En zo is het ook met geloven. Geloven in God is niets anders dan God vertrouwen. Geloven is je helemaal met je ogen dicht, misschien, biddend dus, je in zijn handen laten vallen. Hij vangt je op, echt waar. Want God is te vertrouwen, omdat hij betrouwbaar is. Geloof krijg je van God. Het is een genadegave. Dat staat in vers 6. Er staat letterlijk charisma. En dat woord dat kennen we. Charisma betekent persoonlijke uitstraling. En we hadden het op het kamp van WWI daarover. Jullie zijn het licht van de wereld. Het licht van God zit binnen in je. Je straalt het van binnenuit naar buiten. En anderen zien en merken het. En God, die geeft het licht aan jou door genade, door zijn geest. Geloof kan van geslacht op geslacht gaan. We hebben Handelingen 16 gelezen. Timotheus wordt daar voorgesteld aan Paulus. Timotheus is de zoon van een gelovige Joodse vrouw. En is getrouwd met een Griekse heidense vader. In 2 Timotheus lezen we over de grootmoeder. En over de namen kunnen we al heel veel zeggen. Lois. Aangenaam welgevallig. Hoewel deze naam gegeven is bij de geboorte, zegt deze naam ongetwijfeld iets over de oma van Timotheus. Oma, die was waarschijnlijk of Joods, of ze was als Griekse vrouw tot het Jodendom toegetreden. Dat noemen we een proseliet. In ieder geval geloofde oma in God. Oma Lois, die was vast en zeker een hele lieve oma. Eunice. Gezegend met overwinning. De moeder van Timotheus was Joods, omdat oma Joods was of Joods geworden was. En bij het Joodse volk gaat de nationaliteit van moeder op kind en af en toe ook van vader naar kind. Eunice die trouwde met een Griekse man. En hij was ongelovig. En toch bleef Eunice haar geloof en vertrouwen op de Heere God stellen. En dat kostte haar strijd, maar ze werd gezegend met de overwinning, want ze raakte haar geloof niet kwijt. Timotheus, de Godvrezende. Eer zij God. Alleen al de naam die Timotheus kreeg bij zijn geboorte was een geloofsbelijdenis. Het toonde de kracht en het geloofsvertrouwen van moeder Eunice. En zo werkte God door in drie geslachten. In het Engels heb je daar een prachtige term voor. Inherit. En dat betekent erven, beërven, overerven. Timotheus heeft het geloof van zijn familie geërfd. En een grote erfenis is hem Een grote erfenis van grote waarde is aan hem doorgegeven. Voor geloof hoef je je niet te schamen. Je mag getuigen van de Heer Jezus. In vers 8 staat dat Timotheus niet beschaamd hoeft te zijn. Timotheus die gaf leiding aan de gemeente van Efeze. En Timotheus was jong, ongeveer 20 jaar. En diverse mensen, heb ik gelezen, die schrijven over hem. Dat hij een beetje bang was aangelegd. En in Efeze waren dwaalleraren gekomen. Die allerlei vreemde dingen aan de hand van de Bijbel vertelden. Het waren sterke karakters. Die goed konden vertellen waar het op stond. En nu zegt Paulus tegen Timotheus. Je hoeft niet bang te zijn. God geeft ons zijn geest. De geest van kracht. Liefde en bezonnenheid. Een geest van kracht. Dynamis. Van dynamiet. En zo krachtig dus als dynamiet. En dan hoef je dus helemaal niet bang te zijn als je getuigt. Geloof leert ons om dankbaar en blij te zijn. We zien het Paulus in het Bijbelgedeelte ook doen. In vers 3 zegt hij, ik dank God voor mijn ouders. En in vers 4 staat, ik denk ook aan jou, Timotheus, om de tranen, met blijdschap. En in vers 10 juicht Paulus dat Jezus de dood teniet heeft gedaan. Het leven is onvergankelijk aan het licht gebracht. Timotheus, zegt Paulus, wees dus dankbaar, wees dus blij, want Jezus heeft overwonnen. Wat een leven hebben we en wat een leven staat ons te wachten in eeuwigheid. En zo zetten we de woorden nog even op een rij. Geloven is vertrouwen. Geloven is een relatie met God hebben. Geloven krijg je van God. Geloven kan van geslacht op geslacht gaan. Geloven is getuigen. Je hoeft je echt niet te schamen, want je krijgt de kracht. Geloven leert ons om dankbaar te zijn. Dat is allemaal mooi. En dat is allemaal fijn. Denk je misschien. Alleen, hoe gebeurt het nu? Hoe krijg je het nu? Hoe weet je het nu? En dat zijn allemaal hele goede vragen. Maar is daar echt één antwoord op? Nee. Geloven is een relatie met God hebben. Ons hele leven draait om relaties. Ik ken maar weinig mensen die het prettig vinden om een Einzelganger te zijn. Relaties die zijn er op heel veel gebieden. Als man en vrouw, als kind en ouder, als vriend, vriendin, op je werk, in de kerk, eigenlijk overal. Voor een goede relatie is het belangrijk om elkaar te vertrouwen. God, onze God, hij is te vertrouwen. En dat is al vanaf het begin van de Bijbel zo. Want God die schiep alles perfect. En met ons mensen had hij een speciale band. Hij schiep ons namelijk naar zijn beeld. Adam en Eva luisterden naar de slang. Zij waren niet meer te vertrouwen. En toch riep God, Adam, mens, wij dus ook, mens, waar ben je? God is wel betrouwbaar, wij helaas niet altijd. En die betrouwbare God, die neemt nu het woord geloven, vertrouwen, in zijn mond. En dan moeten we even stil worden om dat tot ons door te laten dringen. Die God, die neemt het woord geloven, vertrouwen op de lippen. God wil dat wij in hem geloven. God wil dat wij hem vertrouwen. En hoe gebeurt dat dus? Het komt van God. De betrouwbare God. En hij zegt tegen jou, tegen mij, vertrouw op mij. Geloof in mij. Geloven kan ook van geslacht op geslacht gaan. Bij Timotheus zien we 3 geslachten. En misschien is het bij jou ook wel zo. Van je opa, oma, op je vader en moeder en toen op jou. Misschien zit je hier wel als familie samen in de kerk. En het kan bij jou ook zo zijn dat jij misschien wel de enige bent die gelooft. Dan gaat het niet van geslacht op geslacht. En wij mogen hetzelfde doen als Paulus aan het begin van de brief. Herinneringen ophalen. Wat herinner jij van het geloof van je ouders? Wat herinner jij van het geloof van je grootouders? Zag en merkte je hun vertrouwen, hun geloof in God? Misschien zag en merkte je wel helemaal niks. Je zag het juist bij andere gelovigen in de kerk. Een broeder of een zuster. Paulus noemt Timotheus zijn kind. Hij was zijn geestelijke vader. En zo zijn er in onze kerk, of waar dan ook ter wereld, mensen die getuigen van hun geloof en die iets laten zien van hun geloof en vertrouwen op God. Geloven is getuigen. Een belangrijke vraag van vanmiddag is: hebben mijn kinderen wel iets kunnen zien van mijn geloof en vertrouwen op God? Vaak merk ik verdriet bij broeders en zusters in de gemeente als ze mij vertellen dat hun kinderen niet meer geloven. Hoe kan ik ze nou overtuigen dat God bestaat, zeggen ze dan tegen mij. Geloven is getuigen, niet overtuigen. Het is maar een paar letters verschil. Om te getuigen krijgen we kracht, de kracht van de Heilige Geest. Getuigen gebeurt soms in het klein. Vorige week hoorde ik van iemand uit onze gemeente dat er via WhatsApp een heel persoonlijk gesprek was ontstaan met een van zijn kinderen over geloof. Het was midden in de nacht. Onverwacht en ongedacht ging het gesprek heel erg diep. Hoe heb ik het allemaal onder woorden kunnen brengen? Vroeg die persoon zich af. Nou, de Heilige Geest, die gaf hem kracht. Wij hoeven niet te overtuigen, maar we hoeven alleen maar te getuigen. Is het mysterie nu opgelost? Nee hoor. Het tot geloof komen is en blijft een wonder. Maar, en toch, gelukkig is onze God geen mysterie. Hij is de levende, betrouwbare God die maar één ding wil. Dat u, jij en ik zich onvoorwaardelijk, oprecht en eerlijk helemaal aan hem overgeven. En dat we naar hem toe gaan met lege handen. Zodat hij ze weer vol kan maken met zijn liefde. Amen. We zingen Psalm 90. Ik heb al gezien tijdens de preek dat er mensen zijn geweest die een vraag hebben opgeschreven. Fijn. Dat mocht ook. De preesband gaat nu een muzikaal intermezzo doen. En dan worden straks de vragen opgehaald. En dan gaan we die beantwoorden.
denk dat dat precies aan het probleem is die ons gelezen wordt. Als het ook een opmerking zou wel fijn dat er zo heel duidelijk uitgelegd is wat het verschil is tussen geduiden en overduiden. Die broeder die het mij vertelde over het nachtelijk contact die er was, die luistert waarschijnlijk nu ook mee. Ik heb toestemming van hem gevraagd om het verhaal te vertellen. Maar die zei dat ook. Ik heb het jaren geleden voor mijn kinderen. En dat dit dan gebeurt, dat is een wonder van God. Dat is genade. Dus moeten we naast getuigen ook niet vaak bidden. Misschien wel andersom. Bidden, biddend getuigen. Ik heb eigenlijk vraag voor Lisa. Ik vind het ook nog wel een mysterie, omdat ik hem voor mijn gevoel nog niet heel goed ken. Is niet iedereen een mysterie, wat je hem kent, weer kent.
Ik kan zeggen, ja, ik heb nog nooit van God gehoord.
gesproken met een jongen. En die jongen die kwam letterlijk met die vraag, zoals dat hier staat aan mij toe: is het wel voor mij? Dat is, hij kwam uit een wat behoudende kerkgenootschap. En ik vertelde hem eigenlijk wat ik aan het einde van de preek heb gezegd. Ga met lege handen naar de Heer Jezus. Dat is wat God van ons vraagt. Toen zei hij tegen mij, is het echt zo makkelijk? Ik zeg, dat is ontzettend moeilijk. Dat is zo moeilijk om je handen open te doen en je helemaal afhankelijk te weten van de Heer God. Want je geeft je eigen leven uit handen. En hij ging nadenken en hij was aan het nadenken. Toen vertelde ik hem ook over die vertrouwensoefening die wij op school doen. Ik zeg, twijfelen betekent dat je niet vertrouwt op God. En God vraagt van ons vertrouwen. Dus het is echt zo makkelijk, zegt hij. Ja. Laat je je leven zomaar vallen in de handen van de Heer God. Probeer daarover te praten met zo iemand die twijfelt. Aan de andere kant is het zo. Ik las pas geleden over mensen die zeiden, nou, God bestaat niet. Dat je de vraag ook terug kunt stellen. Bewijs het dan maar eens dat God niet bestaat. En dan raak ik ook heel spannend. Want heel veel mensen die twijfelen of God bestaat, kun je die vraag ook terug hebben. En zeggen van, nou, bewijs dan maar eens dat God niet bestaat. Vanuit die houding. Zo kun je een beetje omgaan met twijfel. Aan de ene kant vertellen we over vertrouwen, dat je mag hebben in God. En aan de andere kant, ja, misschien ook wel even aan het aangaan. Ik heb een paar momenten die wat met elkaar samenhangen. Dat wil ik zeggen dat ik op de steeds weer op een kort over zijn. Maar niet om die vraag af te doen. Helpt het om Bijbel te lezen? Kom je dan sneller tot geloof? Dus ik, ja, dat vind ik wel een mooie vraag. Ik kan daar eens kort op antwoorden. Als je dan zegt van, kom je dan sneller tot geloof? En dan denk je haast weer gewoon iets. Kijk, in de Bijbel spreekt God op ons. Vertrouwen dat die daarin zijn. Als je het zo bekijkt en je denkt, ja, als je de tijd dicht laat, openlaat staan, daar verder, als je die bid, als je geen contact zoekt, dan moet je worden, dan gaat ook contact in de relatie. Wat God doet, dat weet ik. Dat is zijn. Maar als je nou zegt van, misschien moet dat eens. Uitdrukking van vroeger zijn mensen ook als je natter wordt, moet je regent. Zo is het. dacht van toen ik deze vraag las, misschien kan ik dat het beste aan de hand van mijn eigen levensverhaal vertellen. Dat wordt kort ook. Ja, ik ben nog jong. Maar toen ik 18 jaar was, toen zou ik gewoon manager in de supermarkt worden. En deze manager van de supermarkt die staat nu hier. Maar daarna kwam de militaire dienst. Die duurde voor mij heel kort. En vervolgens kwam ik te werken in de fabriek. En dan sta je op zo'n kruispunt in je leven, waarvan je zegt van, en hoe gaan we nu verder met God? En ik heb gebeden, gevraagd aan de Heere God, dat u mij duidelijk maakt welke opleiding ik ga doen. Ik ben bij sociaal werk geweest, dus we weten dat toen nog in Ede, en ik ben op de paro geweest. De ene avond was ik bij sociaal werk geweest. Ik heb ontzettend geslapen die avond daarna. Toen kwam de paro die dag daarna. Ik heb gevraagd, Heer God, is dit de weg? En ik heb geslapen aan de hand. Vervolgens heb ik die 4 jaar gewoon doorgekomen, ben ik weer aan geworden. Dan wordt het onrustig in je leven en zeg je van, nou, hoe nu verder? Wat is nu de bedoeling? Een opleiding gaan volgen. Ik heb aan de Heer God gevraagd. En nu? Kan ik directeur worden of moet ik iets anders worden? Dat gebed heeft 4 jaar geduurd. En toen kwam ik op de school in Langbroek. En het eerste wat de directeur, tegen mij zei, jouw bestijntijd is voorbij. De 4 jaar ben je in de bestijn geweest, gelukkig geen 40 jaar, zoals het voor Israël, 4 jaar in de bestijn geweest. En toen dat besluit viel, en ik daarover gebeden had, dan heeft God mij daar gemaakt, dat is de weg. Nou, zo is de weg naar Apeldoorn gegaan, ook heel bijzonder. En nu ik hier in Rot sta, maar dat is alleen maar heel erg bijzonder. Want ik wist niet dat deze vacature zou komen, maar wel dat ik op een gegeven moment, ergens in november, ging bidden, Heere God, wat nu verder met mijn leven. Ik wil u graag volgen, ik wil graag studeren, ik wil graag in uw dienst staan als predikant. En in december zie ik de advertentie van de Zuid-Oude Kerk. Dat duurde heel erg lang, dat is in de kerk altijd zo, dat duurde heel erg lang, voordat alles besloten was. Maar op de avond dat alles bekronkelijk is, is er ook iets heel bijzonders gebeurd. En ik heb tegen meerdere mensen verteld. Mijn vrouw heeft uitgerekend hoeveel ik moet verdienen om in leven te blijven. En ik weet dat Hans Brugman tegen mij zei, dit salaris ga je verdienen. En het was exact het bedrag dat we nodig hadden. Hoe weet ik nou of de keuzes in mijn leven de keuzes geweest zijn die God wil. Nou, aan de ene kant bevestiging, want dit is de goede weg. En aan de andere kant, als het niet de goede weg was, onrust. Onrustig inderdaad. U gaat niet aan de dominee vragen hoe die dat deed met beroepen enzovoorts. Want dat is ook erg onrustig, maar we gaan nu naar de volgende vraag. En als je kracht nodig hebt, je God nodig. En we ontvangen die niet. Geef God die, omdat je in hem gelooft. En je mag er ook een vraag voor als je in hem gelooft. Als je nodig, iets te doen hebt dat je kracht nodig hebt voor bepaalde dingen. U bent mijn kracht. Wilt u dat ook laten merken op dit moment? En dat is niet omdat jij daar maar speciaal van voor gegeven hebt, maar omdat jij weet, dat hij weet dat jij nodig hebt. En als je benen zo aan het komen bent, dan staat erbij, moet je hier specifiek proberen. Of moet je dat specifiek proberen te doen? En soms weet je ook niet precies waar je het moet doen. Zeg jij, ik heb nu echt kracht nodig om dit te doen, maar je moet niet iets anders nodig. Misschien heb je dat ongelooflijk veel nodig. Je kunt je kracht achterwege laten. Ik zou zeggen, dit is niet zo. Ja, je mag een hele specifieke dingen vragen. Dit is het ongeval. Je moet alles gaan weten wat wij jou wil weten. En wat goed voor jou is. Er wordt in vers 6 staat erbij gesproken over de gaven van God om die aan te wakken. Die door een handel en een nieuw is. Dat is inderdaad zo. Dat is aangesteld door God. Maar zo kan ik ook. En je moet niet zeggen, we zien het allemaal wel. Maar als je het voor jezelf mag weten, dan heer God jouw kracht is. En je mag je ook denken in diverse situaties van je leven. Dan kom je er wel achter dat hij ook die kracht kan denken. Ja, dus als zaken wat hebben we antwoord op wel niet helemaal. Dan jouw persoonlijke verhaal, mijn persoonlijke verhaal. Daar moet ik me rustig aan maken. Dat komt geen antwoord. En dan praten we dan zo over facilitatie. En dat is ook een mooie, veilige plek om het uit te doen. We hebben nog heel veel vragen. Ik heb ook nog heel wat. Ik heb er al best wel wat opgewerkt. En kijk er even overheen wat we daarmee doen. Ongeveer met jouw vraag, maar net niet aan de orde geweest. De vraag is straks wel over. Je moet even naar ons toe komen, dat je daarover het per se wil vragen. En we kijken even naar of we dat op de een of andere manier kunnen terugkomen. Zullen we het zo ook doen? Het zij in. Om een zuiverhoofd, het zijn op andere manieren, kijken. Maar dat deed ik dit op deze manier, want als het was, dan kon ik al drie vragen stellen, dan krijg ik misschien twee vragen, maar om ook op zesde vragen zou het ook niet doen. Ja, dat is wel. Heel dank, heel hartelijk dank. Dan is nu het moment gekomen dat we samen met de heer Bos gaan. Heer God in de hemel, we praten over geloof, we praten over u, we praten over uw leiding, over uw geest, en we praten over uw mysterie. We willen u vragen, geef dat een mooi geheim van leven, en niet iets geheimzinnigs, maar ook een mooi geschenk van u. Dat u ons kent en dat u ons veel beter kent dan wij onszelf kennen en dat wij zo langzamerhand ook iets van u mogen leren kennen, mogen leren te krijgen. U kent ons, wij zijn een hele kleine mens, u kent zo onmogelijk groot, zo onnoemelijk groot. En we begrijpen lang niet alles van u. Waarom, hoe u onze levens leidt, hoe u dit doet, hoe u dat doet. En hoe u echt in elkaar zit. Maar we weten van u zoon dat we zo onze plek in de wereld mogen innemen. En dat we zo onze dingen mogen doen. En dat we zo ook getuigen mogen zijn. Ja. We kunnen andere mensen niet op geloof brengen. We kunnen onder onze ouders niet, en we kunnen onze ouders niet. We konden onze grootouders niet. Lois kan dat niet bij de Nietzsche. En de Nietzsche kon het niet bij de Timotheus. Altijd weer iets wat wij niet in onze dingen zetten. Maar we kunnen
En daaromheen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met jullie, met ons allen. Amen.